Daarna volgt de schriftlezing die u vanmiddag kunt vinden in het tweede boek Samuel en daarvan hoofdstuk 13. En we lezen de versen 1 tot en met 22. Dus 2 Samuel 13, de versen 1 tot en met 22 is de schriftlezing.
En het geschiedde daarna, alzo Absalom, Davids zoon, een schone zuster had, welks naam was Tamar, dat Amnon, Davids zoon, haar lief kreeg. En Amnon was benauwd tot krank wordens toe om zijn zusters Tamars wil, want zij was maagd, zodat het in Amnons ogen zwaar was haar iets te doen. Doch Amnon had een vriend, wiens naam was Jonadab, een zoon van Simea, Davids broeder. En Jonadab was een zeer wijs man, die zeide tot hem: waarom zijt gij vanmorgen tot morgen zo mager, gij koningszoon? Zult gij het mij niet te kennen geven? En toen zeide Amnon tot hem: ik heb Tamar, de zuster van mijn broeder Absalom, lief. En Jonadab zeide tot hem: leg u op uw leger en maak u krank. Als dan uw vader zal komen om u te zien, zo zult gij tot hem zeggen: dat toch mijn zuster Tamar komen, dat zij mij met brood spijzigen en de spijze voor mijn ogen toemaken, opdat ik het aanzie en van haar hand eten. Amnon dan legde zich en maakte zich krank. Toen nu de koning kwam om hem te zien, zeide Amnon tot een koning: dat toch mijn zuster Tamar komen, dat zij 2 koekjes voor mijn ogen toemaken en ik van haar hand eten. En toen zond David heen tot Tamar in het huis, zeggende: ga toch 1 in het huis van uw broeder Amnon en maak hem een spijze. En Tamar ging 1 in het huis van haar broeder Amnon. Hij nu was nederliggende en ze nam deeg en kneedde het en maakte koekjes toe voor zijn ogen en bakte de koekjes. En ze nam een pan en goot ze uit voor zijn aangezicht, maar hij weigerde te eten. En Amnon zeide: doe alle man van mijn uitgaan. En alle man ging van hem uit. Toen zeide Amnon tot Tamar: breng de spijzen in de kamer, dat ik van uw hand eten. Zo nam Tamar de koekjes die zij gemaakt had en bracht ze aan broeder Amnon in de kamer. En als ze nu tot hem nabij bracht dat hij aten, zo greep hij haar en zeide tot haar: kom, lig bij mij, mijn zuster. Maar ze zeide tot hem: niet mijn broeder, verkracht mij niet, want alzo doe men niet in Israël. Doe deze dwaasheid niet, want ik, waarheen zou ik mijn schande brengen? En gij zou zijn als een der dwazen in Israël. Zo spreek toch tot een koning, want hij zal mij van u niet onthouden. Doch hij wilde naar haar stem niet horen, maar sterker zijnde dan zij, zo verkrachtte hij haar en lag bij haar. Daarna aten haar Amnon met een zeer grote haat, want de haat waarmede hij haar aten was groter dan de liefde waarmede hij haar had lief gehad. En Amnon zeide tot haar: maak u op, ga weg. Toen zeide zij tot hem: er zijn geen oorzaken om mij uit te drijven. Dit kwaad zou groter zijn dan het andere dat gij bij mij gedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar horen. En hij riep zijn jongen die hem diende en zeide: drijf nu deze van mijn huid uit naar buiten en grendel de deur achter haar toe. Zij nu had een veelvervige rok aan, want alzo werden des konings dochters, die maagden waren, met mantels gekleed. En zijn dienaar bracht haar uit tot buiten en grendelde de deur achter haar toe. Toen nam Tamar as op haar hoofd en scheurde haar veelvervige rok die ze aan had. En zij legde haar hand op haar hoofd en ging vast 1 en kreet. En haar broeder Absalom zeide tot haar: is uw broeder Amnon bij u geweest? Nu dan, mijn zuster, zwijg stil Hij is uw broeder. Zet uw hart niet op deze zaak. En alzo bleef Tamar en was eenzaam in het huis van haar broeder Absalom. Als de koning David al deze dingen hoorde, zo ontstak hij zeer. Doch Absalom sprak niet met Amnon, nog kwaad, nog goed. Maar Absalom aatte Amnon, ter oorzake dat hij zijn zuster Tamar verkracht had.
We willen vanmiddag, gemeente, ook hier in de Emanuelkerk de serie over het zevende gebod besluiten. En we doen dat met de stof die we vinden in het gelezen schriftgedeelte. De geschiedenis van vanmiddag, gemeente, gaat ook over het zevende gebod. En het is alweer een tijdje geleden dat we samen de uitleg van de catechismus daarin hebben gelezen. Dus ik stel u voor dat we eerst samen nog een keer lezen wat er in zondag 41 staat over de uitleg van het zevende gebod. Zondag 41. En daar lezen wij het volgende. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid, dat is onreinheid, van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, rein en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Omdat ons lichaam en ziel tempels van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Ja, in de uitleg hier van het zevende gebod, gemeente, gaat het om reinheid in en buiten het huwelijk. En daar heeft de geschiedenis van vanmiddag ook alles mee te maken, met die reinheid buiten het huwelijk. Hoe gaan we met elkaar om? In de familie, zoals hier in de familie van David. Hoe gaan we met elkaar om in de gemeente? Hoe gaan we met elkaar om op ons werk? Alle reden om vanmiddag naar deze geschiedenis te luisteren, gemeente. Ook in het licht van de uitleg van het zevende gebod. Thema voor de prediking van vanmiddag is de zonde van Amnon. In de eerste plaats zien we dat dat een afschuwelijke zonde is. In de tweede plaats zien we een groot onrecht. En in de derde plaats horen we een indringende stem. Dus de zonde van Amnon. Een afschuwelijke zonde, een groot onrecht en een indringende stem. Je zou je natuurlijk kunnen afvragen, waarom staat zo'n geschiedenis nu in de Bijbel? Want laten we maar eerlijk zijn, zitten we eigenlijk wel op zo'n hoofdstuk te wachten? Is wat we hier vanmiddag lezen niet meer iets voor een serie in Netflix of een dramaserie op de televisie? Is dit nou iets voor een hoofdstuk in de Bijbel? En misschien denkt u er dan ook nog wel bij, nou ja, het kan dan wel in de Bijbel staan. Maar moet je daar nou op een prachtige zondagmiddag in mei over preken? En toch, gemeente, de Heilige Geest heeft ook dit gedeelte in het woord van God opgenomen. We belijden toch immers dat heel de schrift van God is ingegeven. En dat kunnen we nooit genoeg benadrukken. En de Heilige Geest heeft het nodig geacht, de Bijbelschrijver ook dit gedeelte op te laten schrijven, zodat wij in 2022 dit gedeelte zouden lezen. En dat niet alleen. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot vermaning, tot vertroosting. Met andere woorden, de Heilige Geest heeft ook dit gedeelte aan ons gegeven, opdat we erdoor onderwezen zouden worden. Ook hoe wij met elkaar in onze onderlinge relaties, als mensen, als mannen en vrouwen, jongens en meisjes, jongeren met elkaar om zullen gaan. Want wij zijn mensen die naar het beeld van God geschapen zijn. Zeker het beeld van God is verbroken door de zondeval. maar wij zijn geschapen naar het beeld van God. En God heeft ook het recht om ons te onderwijzen hoe we met elkaar zullen omgaan als schepselen die uit zijn hand zijn voortgekomen. En wanneer we dan vanmiddag, gemeente, naar dit gedeelte luisteren, dan is het goed om even voor de aandacht te hebben dat dit gedeelte in de geschiedenis staat van het leven van koning David. Dus we krijgen vanmiddag een inkijkje in de familie van David, in het gezinsleven van David. David was getrouwd met meerdere vrouwen en dus waren er ook kinderen bij verschillende vrouwen. En ondertussen is het steeds drukker geworden daar in het paleis van koning David. En dat vraagt natuurlijk nogal wat van hem om als man en vader daar ook leiding aan te geven. Trouwens, ik zeg dat er vanmiddag maar gelijk even bij, gemeente, want daar zouden natuurlijk ook vragen over kunnen leven. Hier zie je al dat het niet de bedoeling van de Heere is dat een man meerdere vrouwen heeft. En je zou kunnen zeggen, in het Oude Testament zie je iets van de toelating van God op dat punt. Maar naarmate we verder komen in de openbaring van het Oude Testament, daar zie je dat de Heere steeds meer heen werkt naar het huwelijk zoals hij dat bedoeld heeft. Eén man en één vrouw. En je hoort het bij de profeten van de oude bedeling, dat ze daar al op wijzen. En je ziet ook wat voor een ellende ervan komt. Want bij al die mensen, ook in de Bijbelgemeente, al zijn het dan gelovige mensen die meerdere vrouwen hebben gehad, ze hebben er meer ellende dan zegen van gehad. Dat weet u en dat weten jullie denk ik ook wel. En dan wordt onze aandacht vanmiddag gericht op twee kinderen van David, die niet dezelfde moeder hebben. Amnon, een zoon van David, en Tamar, een dochter van David. En Tamar is dan weer de zus van Absalom. En we lezen hier dat Amnon Tamar lief krijgt. Maar uit het vervolg, gemeente, dan krijg je wel de indruk wat voor een liefde dat is. Trouwens, eigenlijk in dat tweede vers lees je dit ook al. Tamar, dat is een knappe jonge vrouw. Ze ziet er mooi en prachtig uit. En als je haar als man ziet, dan zeg je inderdaad, wat een knappe vrouw. En dat heeft Amnon natuurlijk ook gezien. Maar daar is het niet bij gebleven. Hij is met andere ogen naar Tamar gaan kijken. Hij verlangt naar haar. Hij begeert haar. Is dat verliefdheid geweest? Nou, in vers 2 lees je nota bene dat hij er ziek van werd. Ziek van verlangen. Hij wil Tamar. Maar dat is onmogelijk, want Tamar is maagd en Tamar is voor hem onbereikbaar. En dan lees je iets, gemeente, waarvan je zegt hier in dit gedeelte, hier komt eigenlijk al de aap uit de mouw bij deze Amnon. Want Tamar is voor hem onbereikbaar om haar iets te doen. Dat is de liefde van Amnon. Hij wil met haar iets doen. Hij wil haar iets aandoen. Dat is de uitdrukking die in de grondtekst nog niet zo gemakkelijk is, maar die geeft wel aan dat het bij deze Amnon niet om Tamar te doen is als persoon en dat hij haar niet, dat het bij hem niet te doen is om een relatie met haar aan te gaan. Dat komt trouwens ook niet volgens de wet van Mozes. Maar dat het er bij hem om gaat om iets met haar te doen. Misschien houdt hij dat zelf nog wel voor liefde. Maar het is een lust die op een geweldige manier ontvlamt in het hart van deze Amnon. Er is maar één ding wat hem voor ogen staat. Hoe krijg ik Tamar bij mij in bed? Dat is waar het hem om gaat. En dat valt zijn neef Jonadab op. Dat er wat met Amnon aan de hand is. En hij ziet Amnon regelmatig 's morgens en hij zegt tegen Amnon, wat is er eigenlijk met jou aan de hand? Je ziet er zo slecht uit. Kennelijk vertrouwt hij zijn neef. En hij vertelt wat er aan de hand is. Misschien is het ook wel een van zijn vrienden geweest daar aan het paleis van David. En hij vertelt van Tamar. En van Jonadab lees je dan hier in de Bijbel dat de schrijver zegt dat het een hele wijze man is. Ja, wat betekent dat? Nou, dat hij overal wel oplossingen voor heeft. En op zichzelf genomen is dat geen verkeerde eigenschap. Maar deze Jonadab die gebruikt zijn slimheid zonder enig besef van de norm die God aan zijn volk heeft gegeven. Je zou zeggen dat het is een slimme vent, maar zonder principes. Want hij zegt tegen Amnon, ja, kijk, weet je wat je moet doen? Je moet doen alsof je ziek bent. En dan komt je vader David bij je bed en dan vraagt hij wel wat er met je aan de hand is en wat je wil. En dan vraagt je of Tamar voor jou mag zorgen. En de rest, die komt dan vanzelf wel. Nou, Amnon die volgt dat advies op. Nou, u begrijpt wel, gemeente, dat is een wijsheid die niet doordrenkt is van de vrezen des Heren. Maar dat is een wijsheid die deze Jonadab op een verkeerde manier gebruikt. En Amnon doet alsof hij ziek is en David die hoort dat en die gaat naar Amnon toe. Die komt bij hem kijken en die vraagt hoe het met hem gaat en wat hij nodig heeft. En dan vraagt Amnon of zijn halfzus Tamar bij hem mag komen om hem te helpen en hem te verzorgen nu die ziek is. En David die staat dat toe. Ik denk misschien wel zonder enig besef van wat er bij Amnon natuurlijk achter zit. Hij is zich dat ook niet bewust op de een of andere manier. Want hij geeft de opdracht om Tamar te halen, zodat hij voor de halfbroer kan zorgen. En zo gebeurt het. Tamar gaat koekjes bakken, zo lezen we. Ze is druk bezig in de keuken. Maar dan is er wel weer iets opvallends, gemeente, wat je hier leest in dit gedeelte. Dat ze dat doet voor de ogen van Amnon. Met andere woorden, ze is geen moment uit zijn gezicht. Hij zit met zijn ogen naar haar te kijken. En die begeerte, die wordt almaar sterker. En hij voedt het door wat hij ziet. En dan is Tamar klaar met het eten. En ze komt bij het bed van Amnon en dan lezen we, hij weigert om te eten. De bedoeling is duidelijk, tenminste, dat laat hij merken. Hij wil alleen eten met Tamar alleen. En je leest ook hier van Tamar niet dat ze op enig moment zich bewust is geweest van wat Amnon in de zin heeft. Ze zorgt voor haar halfzieke broer. En Tamar is op dat moment niet de enige in de kamer en in dat verblijf. Er zijn ook anderen. En nu geeft Amnon dan het bevel dat iedereen weg moet uit die kamer en uit dat verblijf. Zodat hij alleen is met Tamar. En dan ziet Amnon zijn kans schoon. En hij dwingt haar. Hij dwingt haar om bij hem in bed te komen nadat hij gevraagd heeft of zij hem wil voeren. Want hij doet alsof hij te ziek is om zelf te kunnen eten. Maar nou valt het masker van Amnon af. Nou wordt hij eerlijk. Al het andere wat hij net gedaan en gezegd heeft, dat was maar doen alsof. Hij is natuurlijk niet ziek. Hij pakt haar vast. En hij is sterker dan Tamar. Hij dwingt haar. En Tamar verzet zich. Nee. Nee. Ze probeert Amnon ervan te overtuigen. Dit is dwaasheid. Maar ze zegt er nog iets bij, gemeente. Dit is dwaasheid in Israël. Met andere woorden, wat de heidenen dan ook mogen doen. Maar dit is een goddeloosheid die in het volk van God niet geduld mag worden. Amnon, we zijn het volk van God. We zijn het verbondsvolk. We zijn Israël. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, gemeente, dat deze Tamar een meisje is dat met de Heere wil leven. Ze zegt nee. dwaasheid, dat is goddeloosheid in Israël. Ze noemt het direct bij de naam. En ze smeekt ook anderen om direct maar de consequenties te overzien. Voor hem en voor haar. En dan lezen we van deze Amnon, en hij hoorde niet naar haar. Hij wil naar haar niet luisteren. Hij gaat door, hij is sterker dan haar. En hij verkracht haar. In enkele minuten tijd is het leven van deze Tamar kapot en verwoest. Deze mooie jonge vrouw, met een leven voor zich, is stuk. En wat lees je van Amnon? De liefde slaat om in haat. En de haat is nog groter dan de liefde waarmee hij haar heeft lief gehad. Dat is Amnon gemeen. Zo gaat hij met Tamar om. Nu ze nee zegt. Nu ze wijst op Gods bedoeling. Slaat die liefde om in haat. En Amnon zegt, maak dat je wegkomt. En dan zegt Tamar. Is het een wanhoopsuiting geweest? Ze zegt, als je nou naar vader David gaat en je vraagt om een hand dat we kunnen trouwen, dan zal die vast wel toestemming geven. Dan kan dat allemaal wat hier gebeurd is onder de dekmantel blijven. Trouwens, wat Tamar hier voorstelt, komt vanwege de wet van God niet. Je mocht als bloedverwanten niet met elkaar trouwen. Dat staat ook duidelijk in het woord van God. Maar ik denk dat het een wanhoopsuiting geweest is van deze Tamar. Ze zegt, Amnon, dat kun je toch niet doen? En opnieuw lezen we dan van Amnon, hij hoorde niet naar haar. En Amnon die roept dan een knecht en die zegt tegen hem, stuur toch deze bij mij weg, naar buiten. De manier waarop het ook in de grondtekst staat, gemeente, daar krijg je heel sterk de indruk dat deze Tamar niet meer iemand is voor deze Amnon. Maar dat het eigenlijk iets is, dat lustobject waar hij naar op zoek was, dat dankt hij nou af. Tamar is voor hem geen vrouw tegen wie hij gezondigd heeft. Tamar is voor hem maar een ding. Hij wilde haar toch ook iets aandoen. En zij moet nou naar buiten. En dan kan hij mooi van de gelegenheid gebruik maken om te laten zien dat hij haar heeft weggestuurd en dat zij de verleidster geweest is. Ja, zo gaat dat dan. De dader wordt slachtoffer en het slachtoffer wordt dader. Amnon die dankt haar af. En zo voelt ze zich ook. Wat zit ze daar eenzaam. Ze scheurt haar klederen die behoren bij haar positie als maagd, als jonge vrouw. En ze legt as op haar hoofd, teken van rouw. En die prachtige kleding kan ze niet meer dragen. Ze voelt zich eenzaam. In een minuut of 10 is haar leven helemaal verwoest. En ze vertelt het aan Absalom. En die reageert op zijn eigen manier, vol van haat. Maar die laat de zaak ook verder maar rust op dit moment. Zo tekent de Heilige Geest ons dus wat er hier gebeurt, gemeente. Wij noemen dat vandaag seksueel misbruik. Dus dat kan voorkomen in een gezin, in een familie. En het is alsof de Bijbelschrijver ons vanmiddag, zonder al te veel woorden, toch wil zeggen, zien we in wat voor een afschuwelijke zonde dat is. We hebben de uitleg uit de catechismus erbij gelezen, dat onreinheid ook buiten het huwelijk, zulke dingen die hier beschreven zijn, door God vervloekt zijn. En wat heeft dat ons dan te zeggen, gemeente? Nou, dat heeft ons vanmiddag in ieder geval te zeggen, als er jongens of mannen, of misschien ook wel vrouwen, want dat schijnt ook voor te komen, zich op deze manier willen gaan gedragen ten opzichte van iemand, dat de Heere vanmiddag heel nadrukkelijk zegt, bekeer je toch van die weg waar je op wilt gaan. En het begint natuurlijk misschien niet op de manier zoals het hier in deze geschiedenis begint. We leven immers in een tijd waarin we ook in de samenleving zien dat dit onderwerp volop in de aandacht staat als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. En dat gebeurt in alle lagen en in alle kringen van de bevolking. Of dat nou is bij een televisieprogramma als The Voice of Holland met Ali B. En of dat nou is bij een voetbalclub als Ajax met Mark Overmars. En of dat nou is bij een politieke partij als D66. Waar blijkt dat het niet alleen mannen zijn, maar ook vrouwen die zich daaraan schuldig maken. En dat begint met Ebbericht. Dat begint met bepaalde foto's doorsturen. En dan leg ik weer vanmiddag, gemeente, de uitleg van de catechismus ernaast. Als het gaat om het zevende gebod, dat niet alleen schandelijkheden zoals die vanmiddag hier in dit hoofdstuk aan de orde komen, maar ook alle gedachten, woorden en lusten en gebaren en alles wat ons daartoe trekken kan, door God verboden is en vervloekt wordt. Moeten we op onze hoede zijn, gemeente? Ja, zegt u, maar bij Ajax en bij D66, zo'n goddeloze partij en in The Voice of Holland, zo'n wereldse setting. Ja, maar in de kerk dan? De familie van David, dat was een familie in de kerk. In de verbondsgemeente. En de Heere die laat vanmiddag zien, gemeente, dat ook in de kerk wij als mensen niet beter zijn. En dat we wel levensgroot mogen schrijven, ook boven dit hoofdstuk. Wie meent te staan, die mag er wel op toezien dat hij niet in zonde valt. Of heb je je eigen hart nog nooit leren kennen? Waarin ook de kiemen van zulke zonden zijn. En als je niet oppast, dat ze zich gaan ontwikkelen. En dat er als het ware een verslavend verlangen komt naar seks. En dat als je eraan toe gaat geven. Dat als je met een meisje of een jongen alleen bent. Met een man of een vrouw. Je gaat te ver dat je het leven van mensen zo stuk maakt. Hartstocht zonder liefde, gemeente. Echte liefde maakt zoveel kapot. En dit gedeelte laat dan ook weer zien, gemeente, dat het heel moeilijk is om te erkennen en ermee voor de dag te komen als zulke dingen gebeuren. Want Amnon die verbergt wat hij gedaan heeft. Hij jaagt Tamar weg. Eigenlijk wekt hij de indruk, Tamar die heeft mij verleid. En de dader die doet alsof die slachtoffer is. En die vindt altijd misschien wel argumenten om te zeggen, ja, dan had Tamar maar niet alleen bij mij moeten blijven. Dan had ze maar moeten zeggen dat ze dat niet wilde. Of dan hadden die mensen maar moeten zeggen dat ze Tamar niet alleen bij mij achter willen laten. Het woord van God is duidelijk, gemeente. Het is zonde. En het gaat tegen Gods wil in. En zonden, zegt de Bijbel, die mag je niet verbergen, die mag je niet toedekken. Je mag niet doen alsof er niks gebeurd is. Want kijk maar eens naar de gevolgen voor Tamar. En dan krijg je hoop. Want dan denk je, als je vers 21 leest, als koning David al deze dingen hoorde, zo ontstak hij zeer. David die hoort al deze dingen, gemeente. Alles wat er gebeurd is. En voor hem zal het ook wel iets zijn als hij dat verhaal hoort van Amnon en van Tamar. Dat hij denkt, hé, maar Amnon die heeft mij daarvoor dus gebruikt. Dat hij in aanraking zou komen met Tamar. Ik kan me niet anders voorstellen dat hij dat ontdekt heeft. En dat hij dat tot zijn schrik ontdekt heeft. En ik kan me niet anders voorstellen, gemeente, dat deze David gehoord heeft. Hoe deze Tamar eraan toe is. Daar zit ze nu in het huis van haar broer Absalom. Helemaal eenzaam en gebroken. Haar toekomst is weg. En ze wordt misschien 's nachts wel schreeuwend wakker van angst. Doordat ze er weer bij bepaald wordt wat ze heeft meegemaakt. In de dromen die er zomaar ineens weer boven kunnen komen. David die is ontzettend boos. En dat is goed natuurlijk, zeg. Maar wat doet David verder? Wat doet David met die boosheid? We lezen niet, gemeente, in dit gedeelte dat de boosheid van David tot gerechtigheid leidt, tot recht doen aan Tamar. Want Tamar moet vrijgesproken worden. En Amnon moet veroordeeld worden. Tamar treft geen enkele blaam of schuld. Amnon wel. Het recht moet zijn loop hebben. En doet David dat? Daar lezen we helemaal niks van, gemeente. We lezen niet dat David zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat hij Amnon ter verantwoording roept en dat hij een onderzoek instelt. Dat hij hoor en wederhoor toepast, zoals wij dat dan vandaag de dag noemen. Integendeel, Amnon die hoort helemaal niks van David. En het gebeurt nota bene, zou je kunnen zeggen, onder het dak van zijn eigen paleis. En we lezen er niets van. Dat David de verantwoordelijkheid die hij heeft, dat hij die ook gebruikt. En Absalom, ja, die krijgt zo de gelegenheid om straks het recht in eigen hand te nemen, op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd en in zijn eigen voordeel, om dan wraak te nemen. En je vraagt je dan af, gemeente, wat zit er dan achter bij deze David dat hij dat niet doet? Oh, gemeente, ik kan best wel wat bedenken. En ik kan het aan de ene kant ook nog wel voorstellen. Want aan de hoofdstuk 13, gemeente, gaat hoofdstuk 11 en 12 vooraf in dit Bijbelboek. En daar lees je die hele geschiedenis van David zelf, die als koning met zijn buurvrouw verder gaat, nadat hij met haar overspel heeft gepleegd. En die dan ook nog een plan bedenkt om Uria, de man van Bathseba, om het leven te brengen. Om alles voor de buitenwereld maar even keurig te verbergen, zodat er niks aan de hand lijkt. En hij nog op een wettige manier met haar kan trouwen voor het oog van het volk van Israël. Zou David in de zonde van deze zoon niet iets hebben teruggezien van zijn eigen list en van zijn eigen zondige begeerte? Dat kan. Als je als vader op een gegeven ogenblik de zonden die je zelf bedreven hebt ook weer terugziet bij een van je kinderen. En is hij er misschien bang voor? Dat als die Amnon ter verantwoording roept en met Amnon een indringend gesprek aangaat, dat Amnon op een gegeven ogenblik zal zeggen, ja, beste vader, moet je nou eens even goed luisteren, hè? Je bent zelf met de buurvrouw naar bed geweest. En je hebt zelf haar man nog om het leven laten brengen. En je bent later met haar getrouwd. En voor de buitenwereld lijkt het allemaal keurig in orde. Maar de mensen die moesten eens weten. Zou dat meegespeeld hebben? Ik kan me het zo voorstellen, gemeente. Is dat het gevoel van David geweest? Ik kan me het indenken. Om bang. Hij wordt bang om weer geconfronteerd te worden met zijn eigen zonden. Of misschien voelt hij ook wel aan dat hij met dat gezag ten opzichte van Amnon niet kan spreken als vader. Door wat hij zelf heeft gedaan. En zo kunnen er heel wat gedachten en heel wat dingen door het hart van deze David zijn heen gegaan. Maar er is geen enkel argument, gemeente, dat David ontslaat van zijn verantwoordelijkheid. En dat is opkomen voor zijn dochter. Als vader. En daarbij was hij als koning ook nog geroepen om recht te spreken. Want dat was ook nog een van de taken die David als koning had. Om als rechter dingen recht te zetten. En als hij dat zelf niet heeft kunnen of willen doen, omdat het in zijn familie was, dan had hij bij wijze van spreken naar de poort kunnen gaan, naar een van de oudsten in de stad, om de zaak aan hem voor te leggen. Maar we lezen er helemaal niets van, gemeente. David, die geroepen wordt om recht te doen in zijn familie en in zijn koninkrijk, hij doet het niet. En dat is het klemmende wat in deze geschiedenis vanmiddag naar voren komt. David doet niets. Hij is ontzettend boos. Maar er gebeurt niets. Zou Tamar haar hoop niet gevestigd hebben op haar vader, op de koning? David laat het afweten. David, die geroepen was om in zijn koningschap te laten zien dat de Heere recht doet, dat de Heere de zonde niet gedoogt, dat de Heere de zonde niet kan tolereren, dat de Heere recht en gerechtigheid eist, dat de Heere vraagt om schuldbelijdenis, om eerlijk worden voor hem. Dat lees je allemaal niet, dat David dat doet. En dat is zijn zonde, gemeente. Je hebt misschien ook wel dat onderscheid gehoord dat we in de kerk wel eens hebben gebruikt tussen de zonde van bedrijf en de zonde van nalatigheid. Je kunt natuurlijk heel wat zonden doen, actief doen, door dingen te doen. Maar weet u wat ook zonde is? Als je iets nalaat wat je moet doen. En dat is hier het geval bij David, gemeente. Hij doet niet wat hij moet doen. En God wil geen onrecht. En God schakelt ook mensen in om het onrecht dat iemand wordt aangedaan aan het licht te brengen. Dat is niet makkelijk. Het gaat hier om de familie. Het gaat hier om David en zijn eigen gezin. Het ging om twee van zijn kinderen. Dat is niet gemakkelijk, ook vandaag niet. Al zijn wij dan geen koning en geen rechter, hebben we als vader en moeder niet de verantwoordelijkheid om het bespreekbaar te maken als we ergens kennis van dragen. In ons eigen gezin. In onze eigen familie. In onze gemeente. Dat is ontzettend moeilijk, gemeente. Echt, maar we worden geroepen door God die recht en rechtvaardig is. Dat zijn koningschap zal heersen en dat hij recht zal doen. En zonden die verborgen blijven, zonden die niet beleden worden, zonden die in de doofpot worden gestopt, dat kunnen ook nooit geen zonden worden die vergeven worden. En daar gaat het toch uiteindelijk om. Ja, je kunt wel als dader dan misschien zeggen, ik heb het aan God beleden en ik heb aan God vergeving gevraagd en ik heb het ook gekregen, dat weet ik zeker. Maar als diezelfde dader vervolgens alles gaat ontwijken om aan het slachtoffer zijn schuld te beleden en het slachtoffer de tijd te geven om het te verwerken voor zover dat te verwerken is, dan gaat er volgens de Bijbel iets helemaal niet goed. En als de dader zelf niet voor de dag komt, dan heb je, als je er kennis van draagt of er vermoedens van hebt, je verantwoordelijkheid. En dan mag je dat natuurlijk, en dat is wel het allereerste wat je dan natuurlijk doet, om dat bidden aan God voor te leggen en te zeggen, Heere, geeft u me toch alstublieft de wijsheid en de voorzichtigheid, maar ook de eerlijkheid om op de juiste manier hiermee om te gaan. Want het gaat er natuurlijk niet om, om alles maar zomaar ineens op straat te gooien. Maar wel dat er recht en gerechtigheid zal gebeuren. Spreek er met een vertrouwenspersoon over. Die zijn er vandaag in verschillende verbanden. En die zijn er ook in onze gemeente. Als in onze gemeente zoiets zou gebeuren en je draagt er kennis van, dan kun je bij die vertrouwenspersonen terecht. En je kunt ze via de website van onze kerk bereiken om erover te spreken, om advies te vragen, om verder daarin ook geholpen te worden. Omdat de Bijbel er heel duidelijk in is. Je mag dat niet in de doofpot stoppen. En het is misschien wel het gemakkelijkste om te doen alsof je niks weet. Maar je ziet het hier in de geschiedenis van David, gemeente. Het loopt uit op één grote ellende. Het gaat erom dat de Heere koning is. En God is een God van recht. En God komt op voor de armen en de verdrukten. Wie onrecht wordt aangedaan. Zo tekent de Bijbel ons toch de Heere. Zeker ook al in het Oude Testament. En hebben we daar in gemeente ook niet de naam van de Heere hoog te houden. Het gaat me vanmiddag niet om naar andere kerken te wijzen, maar om het maar even te verduidelijken. Als je de laatste jaren kijkt, wat de Rooms-Katholieke Kerk op dat punt allemaal heeft moeten doormaken en wat er allemaal aan het licht is gekomen, wat jarenlang verborgen is gebleven. Ja, dan kun je begrijpen dat de samenleving op een gegeven ogenblik zegt van zo'n kerk, is dat nou een kerk? En wie is nou die God van die kerk? En als het elke keer ook weer gebeurt in verschillende christelijke kringen, dan zegt de wereld, zie je wel? Zie je wel? Ze knijpen de katjes in het donker. Het is allemaal schijnheilig gedoe. En wordt de naam van de Heere daar niet door onteerd? En had David juist ook vanuit dat oogpunt de naam van de Heere niet hoog te houden en het recht van de Heere onder zijn eigen volk en in zijn eigen familie. En als de naam van de Heere onteerd wordt, ook op dit punt gemeente, dan is er direct aan verbonden dat er zoveel onrecht gedaan en geleden wordt aan mensen die daar soms levenslang mee moeten leven en dat moeten dragen. En als je dan deze geschiedenis nog weer verder leest, gemeente, en je ziet hoe Absalom op een gegeven ogenblik, u moet dat vanavond of deze week thuis maar eens verder uitlezen in dit hoofdstuk, dat hij de gelegenheid neemt om deze Amnon te straffen en om het leven te brengen. En als je dan ook weer gaat kijken naar hoe David reageert ten opzichte van Amnon en ten opzichte van Absalom, gemeente, dan komt er één dringende vraag naar boven. In deze periode van het koningschap van David. En als je het even op een rijtje zet, hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13. Het is de ene na de andere bladzijde, vol van zondige begeerten, zondige daden, lusten die uitgeleefd worden, haat en zwakheid, machtmisbruik en ga zo maar door. En dat is David. De man naar Gods hart. Ja, je vraagt je af, waar is de Heere nou? Grijpt de Heere niet in? Grijpt God niet in? En komt Hij niet op voor Tamar? Het lijkt wel alsof Hij hier de grote afwezige is. Of Hij helemaal niet spreekt. Had Hij dan niet kunnen voorkomen dat Tamar dit verschrikkelijke zou moeten ondergaan? En had hij op zijn minst niet kunnen voorkomen dat David de zaak maar laat rusten ondanks zijn boosheid? Had hij David niet kunnen corrigeren zodat een koning voor Tamar zou opkomen en in ieder geval recht zou doen en Amnon bestraft zou worden? Het zijn allemaal vragen, gemeente, die zo herkenbaar zijn als zich zulke situaties voordoen. Meisjes of vrouwen, jongens misbruikt worden en slachtoffer geworden zijn van seksueel misbruik. En soms ook nog in de voeten geschoven krijgen dat ze mede schuldig zijn geweest. En dat ze er zelf ook wel wat aanleiding voor hebben zullen gegeven. Die vraag, waar was de Heere dan die recht en gerechtigheid doet? Waar is de Heere dan die recht verschaft? Ik heb daar ook niet een pasklaar antwoord op gemerkt. Kom ik in de Bijbel ook niet tegen. Het zijn vragen die in sommige van de psalmen ook klinken als de dichters roepen tot God en worstelen voor het aangezicht van de Heere. Hoe lang, Heere? Heere, waar bent u? En toch gemeen. Juist omdat het in de Bijbel staat, is het ook heel duidelijk dat God uiteindelijk niet op een afstand staat als die God die zich er helemaal niet mee bemoeit. En in dit specifieke geval van David, dan moet ik u er toch even op wijzen dat we in het hoofdstuk hiervoor lezen over David die wel tot schuldbelijdenis en schuldvergeving komt, maar ook David die uit de mond van God hoort dat het oordeel over zijn huis niet zal wijken. De gevolgen van zijn zonde werken door in zijn nageslacht. En dat is niet een reden voor David om dan te zeggen, nou ja, dat moet nou een keer gebeuren wat hier met deze Tamar gebeurd is. Maar dat had hem vooral tot handelen moeten brengen. Dat had hem doen moeten beseffen. Wat hij zelf gedaan heeft. Dat de gevolgen daarvan merkbaar zijn. En dat hij juist daarom de verantwoordelijkheid heeft om dat recht van God in zijn eigen gezin en in zijn eigen familie, om dat recht van God te laten overwinnen. Maar David doet dat niet, gemeend. En waarom lijkt God de afwezige te zijn? Omdat David door God geroepen was om deze zaak aan de orde te stellen. Daar kunnen we God niet de schuld van geven. Dat is de schuld van David. En we lezen tot twee keer toe hier in 1 Samuel 13. Dat Amnon niet luistert naar Tamar. In vers 14 en in vers 16. Hij wilde niet naar haar horen. Nou, ik zou haast willen zeggen, je zou een derde keer er nog in kunnen voegen. David wilde uiteindelijk ook niet naar Tamar horen. En dat is de indringende stem vanmiddag. Uit deze bladzijde van Gods heilig woord gemeend. Deze Tamar. Die zegt, dit doen we niet in Israël. Amnon, dit is zonde. Dit gaat tegen God en tegen zijn wet in. Laten we vanmiddag luisteren naar Tamar, gemeente. Laten we naar haar horen. En als er iemand is die misschien bezig is op dit terrein om wat te doen, of iemand wat aan te doen, of dat ook daadwerkelijk te doen, dan klinkt vanuit de mond van Tamar de roep, alsjeblieft, stop ermee in de naam van de God van Israël. Keer je. Word eerlijk. Kom voor de dag. Beleid je schuld. Zoek hulp. Dit is zonde, zegt God. Als je je eigen lusten wil botvieren ten koste van een ander en je eigen macht gebruikt om een ander kapot te maken. Dat is onze verantwoordelijkheid, gemeente. Horen naar Tamar. Naar mensen als Tamar. Vrouwen, meisjes, jongens. Soms ook mannen die door in hun leven door zulke zonden gebroken worden. Om op te merken. Om naar hen om te zien. Om het beeld van de Heere Jezus Christus te vertonen. En laten we daarbij, gemeente, horen naar zulke mensen als Tamar. Het is helaas in de geschiedenis meer dan eens voorgekomen dat zulke meisjes en vrouwen als Tamar helemaal niet gehoord worden. Ik herinner me een situatie, gelukkig niet in onze eigen gemeente, maar dat een dochter van een ouderling ook met haar verhaal kwam bij de dominee. En dat dat meisje zei van, ja maar dominee, ik zeg dit nu wel en het is echt zo, maar niemand zal me geloven, want mijn vader is ouderling. En iedereen in de gemeente kijkt tegen hem op. Ze zullen denken, dat doet zo iemand niet. Later bleek dat het wel zo was. Wat heb je dan ook de gave van het onderscheidingsvermogen nodig, ook van de Heilige Geest, als het om deze dingen gaat. En je niet te laten verleiden door wat je alleen maar aan de buitenkant ziet. Want de buitenkant die kan er prachtig uitzien, gemeente. Maar daarachter, achter die gevel van godsdienstigheid en vroomheid, kan het levenshuis totaal verrot zijn. En dat is natuurlijk niet om overal gelijk argwanend naar mensen te kijken. Maar wel, als zich zulke situaties zich voordoen, te luisteren naar zo iemand als Tamar. Wat een ellende, gemeente. Hebt u dat niet? Toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was, en ik was bijna ook aan het einde van deze preek gekomen, en je overziet dan die preek nog eens even, wat je allemaal hebt opgeschreven en wat je aan gedachten wil doorgeven, dan zeg je, wat een ellende en wat een puinhoop. Is er dan wel hoop? Ja. Kijk, als je naar David en zijn gezin kijkt, gemeente, dan zeg je, het loopt straks allemaal finaal mis. En de ene ellende volgt op de andere ellende. Maar dan zou ik vanmiddag aan het einde van deze preek, gemeente, u willen wijzen op de geschiedenis van deze David, met deze donkere bladzijden uit zijn levensboek, dat eeuwen later uit dit geslacht van David de Zoon van God geboren is, de zaligmaker, die gekomen is om recht te doen en die de dingen ook recht zet, omdat hij gekomen is om aan het recht van God te voldoen. Een volkomen verzoening en voldoening aan Gods recht heeft gegeven. En van deze zaligmaker, van hem lees ik dat hij juist degenen die vertrapt en veracht worden, die onrecht wordt aangedaan, dat hij juist voor hen zal opkomen en dat je bij hem terecht kunt. Dat geldt voor een daad. Als hij maar niet zo blijft leven als Amnon. Als hij maar voor de dag komt. Zijn zonden beleid. Berouw heeft. Dan is er gelukkig ook nog vergeving. En is het niet zonder hoop. Het geldt voor slachtoffers. Die soms niet weten hoe ze hun weg verder door het leven moeten gaan. Gekreukeld en gebutst door alles wat ze hebben meegemaakt. Hier is de Zoon van David, die grote, die heilige Zoon, de zaligmaker, die naar ellendigen omziet. Mensen die veracht worden, mensen die over het hoofd worden gezien, mensen die niet meetellen, mensen naar wie niet geluisterd worden. Hij ziet juist naar hen om. En dat geldt ook in geestelijk opzicht. Je van God soms verlaten voelt. Dan zegt deze boodschap van 2 Samuel 13 ons vanmiddag. Zie door deze geschiedenis heen op de Heere Jezus Christus. Hij zal ellendigen recht doen. Hij zal doen wat God straks eenmaal volmaakt door hem zal laten doen. Hier in dit leven wordt niet alles rechtgezet, helaas. Maar er komt een dag. Dan zet deze koning alles recht. In recht en gerechtigheid. Gemeente, wie we dan ook zijn. Zijn we aan deze koning verbonden. Hebben we geleerd om bij hem te schuilen. Met onze zonden. Met onze wonden. Hij zal ellendigen bevrijden en verbrijzelen wie verdrukt.